En opnieuw gaan wij vanavond naar Johannes hoofdstuk 6. Waar wij terecht waren in een uiteenzetting naar aanleiding van het teken van de wonderbare spijziging. Waarbij de Heer Jezus in zijn commentaar spreekt over het manna in de woestijn. Dat aan Mozes wordt toegeschreven voor de gelegenheid. Met de verwijzing uiteraard naar de wet. Maar waarna de Heer zegt, ik ben dat brood dat uit de hemel is nedergedaald. Mozes heeft u niet gegeven, dat is vers 32. Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel. Maar mijn vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Want de broodgods is hij die uit de hemel nederdaalt. En die aan de wereld het leven geeft. En dat is het centrale thema uiteraard in dit schriftgedeelte en daarmee in hoge mate overeenkomend met wat uiteengezet was in Johannes 5. De Vader gaf het leven aan de Zoon en de Zoon geeft het leven aan wie hij wil, is de gedachte. Dat is ook wat hier uiteengezet wordt. Waarbij de Heer Jezus dus op voorhand spreekt over wat tot stand zou komen door zijn opstanding. Dat wil zeggen, hij spreekt over nieuwtestamentische waarheid, die in principe nog niet gerealiseerd was uiteraard, terwijl de Heer Jezus deze dingen sprak. Maar binnen afzienbare tijd zal dat leven inderdaad beschikbaar zijn. Wat de Heer uiteenzet is inderdaad dat hij uit de hemel is nedergedaald. Niet opdat hij zijn wil zou doen, maar de wil desgene die hem gezonden heeft, dat is vers 38. En die wil des vaders wordt vervolgens beschreven in vers 39. Dit is de wil des vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit, uit de wereld namelijk, niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. En nog een keer, dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, want dat wordt voor de gelegenheid geacht hetzelfde te zijn, het eeuwige leven hebben en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want de Zoon aanschouwen is hetzelfde als in hem geloven. We vinden dezelfde uitdrukkingen trouwens bij elkaar in de eerste Johannesbrief, de eerste verse. Hetgeen wij aanschouwd hebben van, ja, toch het woord. Hoewel we dat niet schijnen te kunnen zien, maar niettemin wordt het zo naar voren gebracht. Het woord wordt immers zichtbaar gemaakt in de persoon van onze heiland. Men zou die Zoon aanschouwen, namelijk in hem geloven, en men zou van hem of uit hem het eeuwige leven ontvangen. Dat is inderdaad waar het om gaat. Alleen dan krijgen we de murmurering van de Joden, vers 41. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Is deze niet Jezus, de zoon van Jozef? Is deze, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel nedergedaald? Die vraag naar hoe is hij dan uit de hemel nedergedaald, die vraag is ook niet zo eenvoudig te beantwoorden. Omdat wij überhaupt dat niet begrijpen kunnen, denk ik. Lijkt mij. De meest eenvoudige verklaring die wij echter wel kunnen begrijpen en die dan toch in de eerste plaats in al deze hoofdstukken naar voren gebracht wordt, is simpelweg deze, dat hij vanuit de hemel gezonden is. En dat is de belangrijke strekking van al die uitdrukkingen in elk geval. Hij is van boven, hij heeft zijn oorsprong in de hemel. Dat hoeft niet noodzakelijk en zeker niet in de eerste plaats te betekenen dat hij hoogst persoonlijk zelf uit de hemel afkomstig is. Maar het betekent wel in de eerste plaats dat hij op aarde verscheen met een goddelijke zending. En dat zijn komst inderdaad van Gods wegen bepaald was. Dat zijn bediening van Gods wegen bepaald was enzovoorts. En dat is ook de belangrijkste strekking ongetwijfeld van het schriftgedeelte. Begrijp je me goed? Ik ontken heus niet dat de Heer Jezus uit de hemel is nedergedaald. Maar daarna moet ik er gauw ophouden met daar toelichting op te geven. Want ik denk niet dat er enige toelichting op te geven is. Want degene die hier spreekt, Jezus, inderdaad, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef? En het antwoord is ja, dat is hij. De wettige zoon van Jozef, u weet het, zo staat het in de Lucas 3. Ik haal het altijd aan ten overvloede voor alle duidelijkheid. Hij is de zoon van Jozef, al heeft men het daar vertaald met naar men meende de zoon van Jozef. Maar ik zeg er elke keer bij, dat is niet wat er staat. Er staat naar de wet, nomizos staat er. Naar de wet, de wettige zoon van Jozef. En dat was hij. En ik heb al eerder gezegd, zoonschap mag dan bij gelegenheid wat van doen hebben met afstamming. Maar in de eerste plaats heeft het van doen met erfrecht. En daar gaat het maar om. Maar hij is de wettige zoon van Jozef en daarom ook zijn erfgenaam. Speelt ook een belangrijke rol inderdaad in verband met de rechten van de Heer Jezus. Dus is deze niet de zoon van Jozef? Dat ook een overdrachtelijke betekenis heeft, dat weten wij langzamerhand. Maar daar ga ik nu maar niet op in, hè. U weet wel, die 10-stammen kwestie, Jozef, Efraim enzovoorts. Maar dat zal hier toch wel niet meteen aan de orde komen. Daar komen we nog op, want in hoofdstuk 11 speelt het wel degelijk een rol. In hoofdstuk 10 trouwens al. Maar nou gewoon letterlijk is deze niet was de zoon, de wettige zoon dus van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen. Inderdaad, hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel nedergedaald? Ja, dat is inderdaad een probleem, want wij kennen hem als de wettige zoon van Jozef en als de natuurlijke zoon van Maria. En zo werd hij inderdaad op aarde geboren. En in elk geval, voor zover hij uit de hemel nederdaalde, en begrijpt u me goed, dat ontken ik niet, maar voor zover hij uit de hemel nederdaalde, bracht hij toch verbazend weinig met zich mee. Ik hoop dat dat langzamerhand doordringt. Ik weet dat het zijn die onderwerpen die taboe zijn, waar niemand over durft te spreken. Want zo zit het eigenlijk. Maar waar ook weinig dus over bekend is, omdat men zich er niet aan waagt. Maar wij zijn nog eenmaal bezig met bijbelstudie, dus wij struikelen als het ware over dat soort uitspraken. Wat wij van de Heer Jezus leren namelijk, is dat de naam Jezus sowieso de naam was van de mens. De naam die gegeven werd aan het kind wat geboren werd in Bethlehem. Als je dus zegt, Jezus is uit de hemel afkomstig, dan heb je van doen met een contradictio, een tegenstelling in termen. Dat kan namelijk niet. Jezus werd geboren. Jezus is de zoon van Maria in elk geval. De zoon des mensen, de zoon van Adam dus ook, de laatste mens. Tegelijkertijd, maar dat even terzijde, ook de belangrijkste mens, omdat hij de directe erfgenaam was van Adam enzovoorts. Maar de naam Jezus werd hem gegeven bij zijn geboorte. En daar gaat het maar om. Daar verscheen hij in de wereld. En wat daarvoor was, ja, dat is moeilijk om dat technisch dan wel biologisch te beschrijven. Ik wil wel een poging wagen, maar het schiet niet ver op. U weet waar we vorige keer mee geëindigd zijn ongeveer? Nog? Vorige keer zijn we min of meer geëindigd met het idee, maar het ging over de mens, in het algemeen, dat de mens in zich een nestje maar heeft, dat wil zeggen geest, want zo vertaal ik het dan toch maar het liefst, al is het niet het normale begrip geest, maar de mens heeft iets in zich wat hij rechtstreeks van God ontvangen heeft, begrijp je me goed, dat is ook doorgegeven via de generaties, maar het is wel degelijk van God afkomstig, u weet wel, wat was het ook alweer, ik probeer het te onthouden, Spreuken 20 vers 27 zei iemand geloof ik, hè? Waar het helaas vertaald is met ziel. Maar goed, de neshama van de mens is een lamp des heren doorzoekende de binnenkameren des buiks. Zodat er toch iets goddelijks in de mens zit op een of andere wijze. Begrijpt u me goed, dat maakt de mens niet goddelijk. Integendeel. Maar er is natuurlijk van alles wat zijn oorsprong vindt uiteraard in God. En een deel daarvan draagt de mens in zich mee. En die neshama blijkt inderdaad bepaalde fundamentele kennis te bevatten. Ik kom er nou niet meer op terug, want ik heb het vorige keer tamelijk uitgebreid besproken, voor mijn doen althans. En zo is het ook ongetwijfeld zo dat zo'n neshama, die neshama aanwezig was in de Heer Jezus. Misschien ook nog wel wat meer, maar dan toch alleen heel fundamenteel. En de gedachte van, ik hoop dat u zich dat herinnert, de gedachte van, nou ben ik er in de wereld, maar wat was het ook alweer, ik ben wat kwijt. Als ooit een mens die gedachte gehad heeft, dan was het inderdaad de Heer Jezus. Ik heb u het Joodse verhaal verteld, geloof ik even gauw, ik vertel het wel vaker. Het Joodse verhaal vertelt over de mens die geboren wordt. En de Joden denken, Calvinisten heb ik de indruk ook, maar dat weet ik niet zeker meer. Maar die denken dat de mens, de ziel of zoiets, uit de hemel afkomstig is. En op de aarde gegeven wordt aan een lichaam. Nou goed, maar de Joden denken dan dat de mens uit de hemel afkomstig is op een of andere wijze. En op het moment dat de mens geboren zal worden, wordt hij dus vanuit de hemel naar de aarde gebracht. En onder begeleiding van één engel, want de Joden vertellen dat altijd zeer plastisch, zal ik maar zeggen. Er gaat een engel mee, die leest hem onderweg uiteraard de Torah voor. Vermoedelijk ook de Talmud, maar daar gaat het nou niet over. Maar die leest hem de Torah voor, leest hem de wet voor. Maar op het moment dat de mens geboren wordt, is hij vergeten wat hem voorgelezen is. En het idee is dan dat de mens zijn leven lang zoekt naar, wat was dat nou toch ook alweer? Er was iets, maar en ik ga op zoek. En zo is het ongeveer wel met de mens, moet ik u zeggen. Alleen hij komt niet uit de hemel. Maar wat hij zoekt te realiseren is dat wat in die neshama zit, zal ik maar zeggen. Wat in het geweten van de mens aanwezig is. Nou goed. Maar als het verhaal ooit op iemand van toepassing zou kunnen zijn, zo uitgebreid mogelijk, zou het van toepassing moeten zijn op de Heer Jezus. Die uit de hemel naar de aarde kwam. Die het woord Gods is, dus als de Joodse variant klinkt, dan men leest hem onderweg de wet voor. Dat zal wel, dat vind ik een goede, zei het dan, sterk Joodse manier om het naar voren te brengen. Maar als iemand gezocht heeft naar het doel van zijn leven en naar de vervulling van zijn roeping, dan is het uiteraard de Heer Jezus zelf geweest. Maar toen hij op aarde geboren werd, was hij leeg. Net zo leeg als een mens, denk ik. Dat is in ieder geval wat de schrift ervan zegt. Ik weet dat het dikwijls nauwelijks helpt om die schriftplaatsen te citeren. Ik heb niet eens een lijstje bij me om ze u achter elkaar voor te houden. Want wij kennen die schriftplaatsen. Wij zouden er alleen niet steeds overheen lezen. Er staat dat de Heer Jezus op aarde een bediening gehad heeft in gelijkheid des zondigen vleeses. Dat staat gewoon in de Bijbel, hè? Weet je wat het betekent? Hij kwam in gelijkheid des zondige vleeses. Hij is net als wij vlees en bloed deelachtig geworden. Hij was de gestaltenis Gods en hij werd de gestaltenis van een dienstknecht. Hij was de gedaante Gods en heeft de gedaante van de mens aangenomen. En in gedaante gevonden van de mens heeft hij zichzelf vernederd. Nog verder, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood des kruises. Dus ik neem het aan, de schrift zegt hij is uit de hemel afkomstig. Maar wat er nou precies van hem dan uit de hemel afkomstig was, zijn lichaam niet in elk geval. Spreken de psalmen trouwens over. Over hoe zijn lichaam geweven werd in de baarmoeder. Wij passen dat altijd maar op de gewone mens toe. Maar ja, die psalmen spreken nou eenmaal over Christus. Maar het zal u gedacht zijn hoeveel problemen ik daar altijd al mee heb. Nou, ik niet, maar ik krijg ze altijd, hè. Hoeveel tegenspraak er altijd komt als ik zeg, ja, dat staat hier in die psalm. Maar dat gaat niet over David, het gaat niet over de mens, het gaat over Christus. Altijd problematisch. Ik weet niet waarom. Schijnbaar omdat je de mensen dan wat afneemt. En toch, dat is niet het geval. Dan begrijpt men het niet echt goed. Integendeel. Maar die psalmen spreken erover. Het lichaam van de Heer Jezus was niet uit de hemel afkomstig. Zei iemand, nou zijn geest dan. Dan moet ik u zeggen, nou waar het de geest betreft, het normale woord voor geest, het normale begrip geest, leert de schrift dat die geest ontstaat in het leven van de mens. Die heeft hij niet bij zijn geboorte. Lees maar over Genesis. God formeerde de mens uit stof der aarde, uit stof der aardbodem. Dat moet zijn lichaam zijn, want dat is stof. Toch? Kan nooit zijn geest zijn, want het is geen stof. Dus God formeerde de mens uit de stof van de aardbodem. En stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren, weet u wel. En God blies in hem, nou niet geest. Althans niet normaal ruach, het normale woord voor geest. Zowel voor de geest van de mens als van de geest van God. God blies in hem neshama. Een woord wat echt maar 7 keer in de Bijbel voorkomt. En wat in ieder geval van doen heeft met de functie van het geweten. Maar de geest van de mens in de zin van zijn denken En zijn geheugen, die twee moeten samengaan, hè? Ja, dat heeft hij niet bij geboorte. Dat ontstaat in zijn leven. En de aardigheid van het verhaal is eigenlijk dat aan het eind van het leven, om zo te zeggen, dat bij het sterven het lichaam inderdaad tot stof weer keert. De neshama verdwijnt ook. Het wordt geacht synoniem te zijn met adem. Nou goed, dat verdwijnt. En wat overblijft, is precies dat wat er oorspronkelijk niet was. Geest. Hebben we die nog? Ja, als u dat uitgebreider wil weten, het is heel moeilijk om dat uit de schrift aan te tonen. Er zijn eigenlijk geen versen waarin dat zo expliciet staat. Het zijn conclusies uit schriftvergelijkingen enzovoorts. Dus dat is echt niet zo simpel. Maar ik vertel het maar gewoon in de hoop dat u merkt dat het inderdaad zo in elkaar steekt. De gedachte is namelijk dat de mens en daarmee heel deze oude schepping feitelijk, zoals wij, dacht ik, langzamerhand wel wisten, fungeert als een soort draagmoeder voor de nieuwe schepping. Dat is eigenlijk het idee. En de mens als zodanig is stof, lichaam, stof, en daarin neshama, adem des levens, het levensbeginsel, de goddelijke vonk, waar sommigen over spreken. Ik heb een hekel aan dat soort termen, omdat er dikwijls allerlei voorbarige conclusies aan verbonden worden. Maar zoiets is het levensbeginsel, inclusief dus het geweten, want dat is wat in Spreuken 20 vers 27 beschreven wordt. De lamp des heren doorzoekende de binnenkameren, het inwendige dus van de mens, de buik staat er dan, enzovoort. Meer is het niet, maar aan het eind van het verhaal verdwijnt dat echt allemaal weer. En het enige wat overblijft is dat wat in het leven en dus via het lichaam tot stand gekomen is. Geest namelijk. En geest plant zich niet voort. Geest vermenigvuldigt zich niet. Echt niet. Maar het lichaam wel. En daarmee de neshama kennelijk ook. Want zo stond het in Genesis 2. God blies in de mens niet adem des levens, hoewel het zo vertaald is, maar adem der levens, meervoud. Dus ook van al die andere levens die nog moesten verschijnen, dat is het idee. Maar in die mens ontstaat tijdens zijn leven de geest. Want de geest bevat enerzijds het geheugen van de mens, en daarmee dus zijn ervaring, dat wat hij geleerd heeft. Maar dat is tamelijk statisch. En aan de andere kant zijn denken. En het denken is uiteraard dynamisch, dat beweegt. Het denken wordt in hoge mate gevoed door de ervaring die de mens heeft opgedaan en de ervaringen die hij vervolgens opdoet, door wat hij beleeft, door wat hij doet en laat enzovoort. Daardoor wordt de geest van de mens gevormd en dat is in werkelijkheid zijn identiteit. En dat blijft. Op een of andere wijze. In ieder geval overleeft dat het lichaam, want van de natuurlijke mens staat in elk geval, leeft u het maar na, over het lichaam staat, het gaat in het graf. En aangezien dat geacht wordt onder de aarde te zijn, kan er bij gelegenheid ook staan, gaat naar het dodenrijk. En soms, de vertalers hebben het soms met elkaar verward, overigens. Maar in het Hebreeuws wordt het onderscheiden. Het lichaam gaat inderdaad naar het graf, keber. En de ziel, daar wordt niet meer over gesproken. Die wordt geacht synoniem te zijn met het lichaam. Dat houdt gewoon op. Want u weet wat ziel van de mens is, toch? Dat is zijn wandel, zijn bezigheid. Zijn hele verschijning en al wat hij doet in de wereld, daar komt een eind aan. En het wordt bij gelegenheid beschouwd als nogal verbonden aan het lichaam. Vandaar dat de term ziel, nefes, inderdaad gebruikt wordt. Niet alleen ter aanduiding van het lichaam soms, maar in vele gevallen zelfs ter aanduiding van een dood lichaam. En in de Statenvertaling lees je vele malen over een dood lichaam, terwijl er in de grondtekst echt staat een dode ziel. Dat kan natuurlijk niet helpen. De ziel is de actieve en gewoonlijk ook zichtbare wandel van de mens. Maar wat naar dodenrijk gaat, dat heet geest. En wat het daar doet en hoe het daar is, ja, dat kan ik u ook niet vertellen, dat weet ik niet. Maar dat blijft nog even dus. En dat is maar waar het om gaat. En waar het gaat om onze zaligheid, onze behoudenis, wel als wij wedergeboren worden, ontvangen wij op dat moment niet een nieuw lichaam. Zoals Nicodemus abusievelijk veronderstelde. Men ontvangt niet een nieuw lichaam. Ook niet een andere neshama. Dat is een goddelijk beginsel. Dat raakt men niet kwijt. Hoeft ook niet vervangen of aangevuld te worden. Wat men ontvangt is geest. Heet net zo goed geest. En het heeft alles van doen met kennen, weten en denken. En met het gemoed enzovoorts. Want het is die geest die ons denken zou veranderen, die ons kennen zou veranderen, die ons gemoed zou veranderen. En daarmee onze identiteit zou veranderen. En die geest van God is eeuwig. En als het er nou helemaal over gaat, nu ik toch zo even zo vrij bezig ben, zeg ik maar meteen dat ik daarna in de Bijbel niet eens meer onderscheid kan vinden. In de Bijbel niet, kan ik geen onderscheid vinden tussen de geest van de natuurlijke mens, om zo te zeggen, en de geest die hij door wedergeboorte ontvangen heeft. Kennelijk versmelt dat en wordt het een geheel. Ik kan het niet missen, want dat nieuwe wat wij ontvangen, dat zijn wij dus, hè? Dat worden wij. Ik bedoel, dat is onze identiteit. Het leven is Christus, het leven is mij Christus, enzovoorts. Dat is geest dus. Maar het hele idee blijft, de mens van natuur is enerzijds lichaam, anderzijds, hij heeft dat levensbeginsel in zich en wat in zijn leven ontstaat is geest. En de bedoeling is dat die geest samengevoegd wordt met de geest van God.
Zijn geest getuigt.
Dat is Romein Haag, broeders. Zijn geest getuigt met onze geest. Samen. Er wordt één geheel, dus ook niet van elkaar te onderscheiden. Dat is wie wij zijn. Dat is de verzameling van onze ervaring, beleving, dat wat wij geleerd hebben, enzovoort. En beter, ook dat wat wij geworden zijn in Christus. En dat is veranderd worden naar zijn beeld dus ook. Hè? En de gedachte is dat niet dat ons, laat ik nog eens terugkomen dan op Johannes 3. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Dat is inderdaad het verhaal, ja. Die geest van Christus zou in ons tot ontwikkeling komen. En in zekere zin ten koste van onze eigen geest. Dan kun je dat niet zo helemaal zo zeggen. Want onze ervaring, onze herinnering enzovoort maakt deel uit van onze geest. Het blijft echt bestaan. En dat nemen wij ook inderdaad mee naar de hemel. Maar ja, kijk, zolang daar nog altijd vragen over komen, is dit toch een tamelijk lastig onderwerp natuurlijk, hè? U weet wel de vragen over of we ons straks in de hemel nog het een en ander herinneren van wat we hier op aarde waren of hadden. En mijn antwoord daarop is ja, en beter dan we ons dat nu herinneren. Wis en waarachtig wel. Daar heb ik een heel korte verklaring voor, die acht ik persoonlijk voldoende. Korte verklaring is deze. Dat als de mens zich straks in eeuwigheid niet meer herinnert wat er hier op aarde was, dan weten we niet eens meer hoe we zalig geworden zijn dus. Sterker nog, dan weet de Heer Jezus niet eens meer dat hij ooit gekruist is geworden. Ik bedoel niet te spotten, maar hij moet zich dan toch afvragen, wat zijn die tekenen in mijn handen? Ik bedoel niet spot, ik bedoel heel reëel. Dus voor mij staat dat als een paal boven water. Natuurlijk weten wij dat. Bovendien, zal ik u nog wat anders vertellen. Als het de bedoeling is dat wij hier een leerschool doormaken, iets leren. Ja, dan heb je daar toch niks aan als je al wat je leert ineens weer vergeten bent. Dat maakt toch, als het in de hemel geen herinnering zou zijn aan het leven hier. Dan heeft ons leven dus absoluut helemaal geen enkele zin. En geen waarde voor de eeuwigheid of wat dan ook maar. Voor ons persoonlijk. Nee, daar gaat het nou juist om. Dat wij hier zouden leren en het mee zouden nemen naar de hemel. Zo zit dat.
Dat zegt de kennis van afgedaan.
Ja, dat is 1 Korinthe 13, broeder. Ja. Ja. Kennis al afgedaan, maar u weet dat kennen betekent gemeenschap hebben en dat zal heus niet beëindigd worden, integendeel. Waar het in 1 Korinthe 13 over gaat, als er staat tongen zullen verstommen, profetieën zullen ophouden en kennis al afgedaan hebben, dan gaat het over die geestelijke gaven die daar in hoofdstuk 12, 13 en 14 beschreven worden. Dat wil zeggen niet kennen in het algemeen, maar de gaven als zodanig. Heeft geen functie meer. Precies hetzelfde als het spreken in tongen. Hoewel wij naar Bijbelse maatstaven alle dagen in tongen spreken, overigens. Hè? Toch? In het Veluws dialect is toch, nou goed, of in het Nederlands. Maar dat even terzijde. En hetzelfde geldt voor profetie. Zou ophouden, is al lang opgehouden trouwens. Maar dat is gewoon, als gave is hij opgehouden. Maar voor de rest staat er juist, wij zullen dan juist hem kennen. Hè? Zoals ook ik gekend ben. Dus het is, ja, natuurlijk zullen we weten en kennen. En ik denk dat dingen uit ons leven die wij nu niet begrijpen, dat we ze dan wel begrijpen zullen. Dat wel. Maar herinnering is in elk geval. Maar dat is eigenlijk wat van de mens overgaat naar de eeuwigheid, zal ik maar zeggen. Want wij zullen daar een ander lichaam hebben. Maar de geest, ja, die blijft gewoon.
Ja, als u zegt, denk
je
even aan
Lazarus,
die
zich
ook herinnert, zijn familie ook aan ongelooflijk is.
Ja.
En dan vraag ik, ja. Maar dan herinner je dus aan de pijnlijke dingen. Dat kan toch
niet in het volmaakte leven? Herinnering hoeft niet noodzakelijk pijnlijk te zijn.
Wat betekent dat?
Ja. Ja goed, maar dat blijft toch. U denkt toch niet dat ze straks in de eeuwigheid allemaal vergeten zijn hoe het was met de geschiedenis van Israël die 2500 jaar lang het woord des Heren verworpen heeft, inclusief de Messias. Dat ben je dan toch niet kwijt? Ja, natuurlijk. Wij zullen achteraf inderdaad vaststellen, maar ik geloof dat nu ook, dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Er zijn dingen waar je niet vrolijk van wat is er aan terugdenkt. Dat is waar. Maar aan de andere kant, er zijn heel veel dingen waar ik liever niet aan terugdenk. Ik maak er ook heus geen gewoonte van. Maar waarvan ik me wel bewust ben dat het me gevormd heeft, zal ik maar zeggen. Het maakt ons tot wie wij zijn. En daarom is het belangrijk, want hier zit een echte clue. Daarom is het belangrijk dat we zorgvuldig met ons leven omspringen. Dat we weten wat we doen, dat we serieuze beslissingen nemen. Je raakt het echt nooit meer kwijt. Het vormtje.
Vlees en bloed kunnen het koninkrijk.
Nee. Nee, maar de geest wel, broeder. En zo staat het dus ook in Johannes 3. Hè? Nou, binnen gaan, vooruit. Maar.
Maar ik ken. Sorry, dat ze het ken. Doet dan ook weer. Ik toch een betrekking op.
Ja goed, kijk, wij doen ervaringen op nu in dit lichaam. En die ervaringen, die nemen wij mee. De eeuwigheid in, dit lichaam niet. Dat zou veranderd worden. Zou vervangen worden door een permanent, een blijvend, eeuwig en bijvoorbeeld verheerlijkt en in elk geval een hemels lichaam. Maar wij worden, kijk, het idee. Hoe moet ik het nou uitleggen? Kijk, het idee van er komt hier een eind aan het beginnen in de hemel overnieuw. Ja, zo zit het niet. Ik persoonlijk, ja, misschien druk ik me dan wat grof uit. Maar ik vind dat net zo'n dwaze gedachte als die leer van de reïncarnatie. Want wat voor zin heeft het dat je steeds opnieuw in een lichaam verschijnt in de wereld. Als je toch vergeten bent wat er in het verleden was. Hoe kun je dat in vredesnaam reïncarnatie noemen? Een nieuw leven. Zo van je, vroeger was je iemand anders. Als je dat kwijt bent kun je net zo goed zeggen. Ik ben iemand anders en wat er was. Ik vind het gewoon een absurde lering. Zo op zich. En dieper ga ik er nou maar niet op in. Maar net zoiets, wedergeboorte, dat is niet reïncarnatie dus. Maar wedergeboorte is niet van het oude verdwijnt en ik word iemand anders daarvoor in de plaats. Want dan weet ik toch niet meer wat ik vroeger was. Hoe ben je dan iemand anders geworden? Ik bedoel, wat voor verband is er dan? Integendeel. Het gaat er juist om dat wij hier voorbereid worden, was de bedoeling in elk geval, op de toekomst. En bovendien laat ik dan een heel gemakkelijke gedachte onder woorden brengen. Dat is die uit Efeze 2, waar staat dat God ons met Christus heeft opgewekt en gezet in de hemel, opdat hij in de toekomende eeuwen, let op het meervoud, dat is voor altijd dus, in de toekomende eeuwen de rijkdom zijner genade door ons wil betonen. En populair gezegd, dat komt erop neer dat als iemand aan u of mij vraagt straks, nemen, wat doe jij hier? Of hoe kom jij hier? Enzovoorts. Dan is het antwoord, om het maar heel kort te geven, door de genade Gods. Oh ja? Had je genade nodig? Ja. Waarvoor dan? Ja, dat weet u niet meer. Want dat je een zondaar was, ben je dan vergeten? En hoe je in de misère zat, zal ik maar zeggen. Hoe je leven afbrokkelde, je geen kant op kon, enzovoorts. Stel dat je dat vergeten bent. Hoezo genade? Hoezo toonbeeld van Gods genade? We zijn toonbeelden van Gods genade juist omdat we zondaren zijn. En we weten het heel goed. Dat weten we dan ook nog heel precies. Daar gaan we maar om. En als dat er niet zo zou zijn, moet je je voorstellen, waarom dan heel deze wereldgeschiedenis? Dat gaat net zo goed in één keer, meteen aan het begin van het verhaal, zo in de dagen van Adam zal ik maar zeggen, of nog vroeger, meteen een nieuwe schepping kunnen maken, waarin gerechtigheid woont en die vol is van de kennis des Heer en waar God zal zijn, alles en in alle. Waarom dan het bestaan van deze wereld, zoveel duizenden jaren? Omdat daarmee juist de verbinding gelegd wordt naar die nieuwe wereld. Waar niet de herinnering is weggedaan aan het oude. Maar waarvan wel staat, God zal de tranen van de ogen afwissen. Ik vind dat altijd een pracht van een tekst. Omdat sommigen de conclusies trekken. Zie je wel, daar wordt niet meer gehuild. En ik trek altijd de andere conclusie. Daar wordt wel gehuild. Want anders hoeven er geen tranen afgewist te worden. Wij weten dat nog heel goed. En daar gaat het dus om. En eerlijk gezegd, ik persoonlijk zou het toch niet zo prettig vinden, echt niet, als ik alles vergeten zou zijn wat hier was. Nou ja, goed, wat moet ik er meer van zeggen? Ik mag het natuurlijk niet vertellen. Maar kijk, mijn moeder is, even kijken, hoe oud is die? Hoe kan ik niet uitleggen? Is 87. Die is 87. Is nog dagelijks bezig met bijbelstudie. En die zegt nog regelmatig, wat ben ik blij dat ik nog zoveel mag leren op mijn oude dag. Stel nou voor, dus komt, gaat straks naar de hemel, op wat voor wijze dan ook, en dan is alles vergeten. Wat ben je daarmee bezig al die tijd? Dat is toch absurd? Bovendien, als we in de hemel kronen krijgen. Heerlijkheid, hè? We krijgen kronen. En iemand vraagt, hoe kom je aan die kronen? Moet je zeggen, ja, dat weet ik ook niet meer gekregen. Hebben ze hier uitgedeeld? Oh, zeker vooraan gestaan. Maar goed, wat voor was? Dat weet je dan niet meer. Dat is toch absurd? Nou goed. Ja, sorry. Ik bedoel niet te spotten ergens mee. Maar dat kan toch niet? Integendeel. Nou goed, bovendien, wat dacht u van de Heer Jezus zelf, van wie gezegd wordt dat hij gelijk als wij verzocht is geweest en dat hij daarom getrouw en barmhartig hoge priester is die naar behoren kan medelijden hebben met onwetenden en dwalenden? Dat kan niet eens als hij alles vergeten is. Of je moet weer een ingewikkelde constructie bedenken dat wij wel alles vergeten, alleen hij niet. Ik moet u zeggen, dat is ook heel ongezellig. Kun je je voorstellen, of niet? Nee, oudere mensen kunnen zich dat wel voorstellen, dikwijls. Die hebben herinnering aan vroeger, maar er is niemand anders met wie ze die herinnering delen, want alle anderen zijn overleden. Dan heb je alleen je herinneringen, je eigen leven, je ervaring, maar je deelt het met niemand. Omdat, ja, toch? Nou goed. Ja, kijk even naar de ouderen in de kring. Maar goed, zo is het dus inderdaad ook. Nee, integendeel. Wij nemen dat mee. En dat is waar het om gaat. Daarom zouden wij hier komen tot kennis van Christus. Daarom zegt de apostel, ik heb alle dingen schade en drek geacht, opdat ik Christus mogen winnen, opdat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding. En op die wijze hoop ik te komen tot de opstanding der doden, zoals het dan netjes vertaald is. Maar op die wijze hoop ik nu al deel te hebben aan die opstanding. Want de gedachte is dat het leven van Christus in hem tot ontwikkeling zou komen. Dus alles waar het over gaat, enzovoorts. En dat neemt hij straks mee. Daarna, naar de hemel, dat is inderdaad wat ons beloofd is. En dat is het belang van ons leven hier. En daarom is het belang van belang wat wij zo al uitspoken. Maar wat we zullen doen, hoe we onze levens vullen. Maar beter, hoe we onze harten vullen. Waardoor we ons laten onderwijzen. Enzovoorts. Daar gaat het om. Nou goed, nou waren we dus wel wat erg ver van het onderwerp af. Maar terugkomend dan, het principe is dus gewoon, de mens wordt op aarde leeggeboren. Hij wordt niet voor niks genoemd een aardenvat. Ik zeg daarover altijd precies hetzelfde. Ik weet er ook geen andere uitdrukkingen voor. Hij is een aardenvat, hij is aardewerk. En dat aardenvat breekt ook nog ooit eens een keer, zegt de prediker. En waar het om gaat is wat erin zit, want dat zal behouden worden. Het is niet zo'n fraai voorbeeld, maar in 1 Korinthe 5 wordt gesproken over iemand over wie we het dan maar niet nader zullen hebben. Maar daarvan staat dat hij aan de Satan wordt overgegeven, dat wil zeggen hij wordt door de gelovigen als het ware losgelaten, opdat tot verderf van het vlees, opdat de geest mogen behouden worden. Want de gedachte is, het vlees, nou ja, dat kan een boel problemen opleveren, maar daar komt sowieso ooit een keer een eind aan. En het wordt als hoopvolle gedachte beschouwd, overigens. Maar de geest zal behouden worden, althans van een gelovige. En daar gaat het maar om. Nou goed. Maar wat de Heer dan precies meegenomen heeft uit de hemel, moet iets met die Neshama te maken hebben, denk ik. Maar ik weet het verder echt niet. Dus ik neem het voor kennisgeving aan. En in ieder geval begrijp ik dat hij vanuit de hemel gezonden is. Dat is ook wat vele malen herhaald wordt. Dat heel de bediening van de Heer Jezus en ook zijn leven tevoren bepaald was. Is voorgekend geweest van voor de grondlegging der wereld. Enzovoort. Zo staat het ook allemaal in de Bijbel. Dus heel zijn wezen en zijn bediening komt inderdaad van God. Zo kun je dat zeggen. Met de andere kant van het verhaal heb ik minder moeite. Namelijk dat de Heer Jezus niet alleen uit de hemel afkomstig is, maar dat hij naar de hemel gegaan is. En dat God hem uitermate verhoogd heeft en een naam gegeven boven alle naam en hem gezet heeft aan zijn rechterhand. Dat is in ieder geval goed te volgen. Al hebben sommigen daar ook moeite mee, want de conclusie is dat deze mens de hemelse mens, een hemelse mens geworden is. Daar spreekt de Bijbel ook over. Mooie uitdrukking vind ik in dat verband in 1 Korinthe 15. Waar staat de eerste mens is uit de aarde en dus aards. En de tweede mens, de laatste Adam, de tweede mens is uit de hemel. Nou ja, er staat is de Heere uit de hemel. En niettemin de mens. In 1 Timotheus vind ik ook zo'n fraaie uitspraak als er gezegd wordt, er is maar één God, er is ook maar één middelaar tussen God en de mensen. De mens, Christus Jezus. Ja, mijn vader sprak heel hardnekkig over de hoge priestelijke dienst van de zoon des mensen, niet zoon van God. Dat is je wel, maar daar gaat het in dat verband niet over. De hoge priestelijke dienst van de zoon des mensen in de hemel. Want de hoge priester wordt uit de mensen genomen, niet daarbij ophouden mensen zijn, integendeel. Juist omdat hij mens is, wordt hij van tussen de mensen uitgenomen en gesteld bij God in de zaken die daar voor de mens te doen zijn. Het is dus de mens, met al zijn menselijke ervaring, die in de hemel onze hoge priester is en die omdat hij zelf verzocht is geworden, gelijk als ook wij, behoorlijk kan medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden. En dus hij weet wat wij nodig hebben. Hij is niks vergeten. En daar gaat het maar om. Nou, hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel nedergedaald? Dan zeg ik, ja, dat is ook niet zo eenvoudig te verklaren. Maar als we de algemene lijn van het hoofdstuk volgen, van het Bijbelboek bovendien, hoeft het helemaal niet moeilijk te zijn. Waar het over gaat is, God heeft van den beginnen gesproken. En God heeft zijn woord gestalte gegeven in de persoon van de Heer Jezus. En inderdaad, in die zin is hij uit de hemel afkomstig. Wij krijgen hierna, trouwens in hetzelfde hoofdstuk, nog enige problemen. Waar we ook gemakshalve altijd maar wat luchtig overheen lezen. Maar we komen er zo op. Maar de Heer zegt dan, Murmureert niet onder elkaar, vers 43, vers 44. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Nog even over de uitdrukking die mij gezonden heeft. Er waren in het Oude Testament ook wel profeten die zeiden dat ze van Gods wegen gezonden waren. En die kwamen niet uit de hemel. En het zou dus wat voorbarig zijn om dat hier in deze uitdrukking dan ineens wel te lezen. Is nog Farao of Mozes vraagt, waar kom je vandaan? Hoezo? Hoe kom je op dat idee? Dan zegt Mozes, nou, de Heer heeft mij gezonden. En hij bewijst dat aan de hand van de tekenen die hem te doen gegeven waren. Maar Mozes kwam niet uit de hemel. Maar hij was wel van God gezonden. Heb je die nog? Ja. Nou goed. Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Die Vader zou namelijk een mens trekken tot de Heer Jezus uiteraard. En waar dat gebeurt, zegt de Heer, ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Waarna natuurlijk wij ons realiseren dat dit vers gebruikt wordt voor de traditionele leer van uitverkiezing. Zo van, ja, als God je niet trekt, dan komt het nooit goed met je. Maar je kunt ook gewoon de vraag stellen, en wie wordt er dan door de Vader getrokken? Of, met de andere uitdrukking, wie wordt er door de Vader aan de Zoon gegeven? En het antwoord is gewoon, alle gelovigen. Zo zonder meer. Maar dat is wat er gebeurt. Zodra wij tot geloof komen, zal ik maar zeggen, worden wij toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt. Ik gebruik met opzet een uitdrukking uit Handelingen. En worden wij toegevoegd aan de gemeente, maar waar de gemeente het lichaam is van Christus, worden wij dus gegeven aan Christus. En zo zit dat. Moeilijker is dat helemaal niet. Dat is wat de Vader doet. Bovendien, de Vader heeft alle dingen aan de Zoon gegeven. Al moet erbij gezegd worden dat een deel van wat hij aan de Zoon geeft, door die Zoon geoordeeld zou worden. Met een deel ervan loopt het dus slecht af. Maar hier gaat het over de goede kant, om zo te zeggen. Wij worden aan de Zoon gegeven opdat wij in hem het eeuwig leven zouden hebben. En de Vader trekt ons en brengt ons tot die Zoon wanneer wij geloven. Moeilijker is dat vers niet. En weer staat er, ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dat is inmiddels de derde keer. En dan vers 45, er is geschreven in de profeten, en zij zullen allen van God geleerd zijn. En ieder dan die van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. En daar heb je dus precies wat ik net zei, alleen hier staat er met andere woorden. Wanneer men zich door de Vader, dat wil zeggen door God, laat onderwijzen. Wanneer men zijn hart openstelt voor het woord Gods. Dan komt men dus inderdaad tot de Heer Jezus. Maar dat is geen nieuw thema, daar hoeven we ook eigenlijk niet bij stil te staan vanavond. Omdat het direct aansluit inderdaad bij Johannes 5, het voorgaande hoofdstuk. Onderzoek de schriften, vers 39, want gij meent in dezelfde eeuwig leven te hebben. En die zijn er die van mij getuigen. En gij wilt tot mij niet komen. Want als men de schriften onderzoekt en zich door de schriften laat onderwijzen, dan komt men inderdaad tot de Zoon. Dan wordt men door de Vader getrokken tot de Zoon. Dat hoeft men zich niet bewust te zijn. Het punt is gewoon dat het gebeurt. God doet dat. En zo komen wij bij de Heer Jezus Christus terecht en krijgen wij aan hem deel. Per slot, dat is wat wedergeboorte toch is. Dat we deel krijgen aan zijn dood en opstanding en daarmee aan het leven dat in Christus is. En dat is niet wat wij doen, dat is wat God doet, die ons vereenzelvigt met de opgewekte Christus, die ons zijn leven schenkt. En dat wordt nou eenmaal op verschillende manieren gezegd, omdat het altijd klopt. Men kan ook zeggen, het is de Zoon die dat leven aan ons geeft, maar die heeft het eerst van de Vader ontvangen. Het initiatief gaat altijd van de Godheid als zodanig uit. En dus en ieder die van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, dan die van God is. In het algemeen kan de mens de Vader niet zien, staat hier eerst. En daarna staat er alleen die van God is, die kan de Vader zien. Maar dit soort uitspraken zouden wij lezen uiteraard in samenhang met wat de schrift er elders over zegt. Het idee is en blijft dat uit hoofdstuk 1 van Johannes niemand heeft ooit God gezien. En mocht die term niet sterk genoeg zijn, dan heb ik altijd voor u nog 1 Timotheus 6. Even kijken. 1 Timotheus hoofdstuk 6, dacht ik niet. Waarover gaat gesproken worden in vers 16. Die alleen onsterfelijkheid heeft. En die een licht bewoont waar niemand kan toegaan. Want dat staat er eigenlijk. Men heeft het wat kort vertaald met die ontoegankelijk licht bewoont. Maar dat is wat ik zeg. Hè. Die een licht bewoont waar niemand kan toegaan. En daarna de welke niemand kan zien. De welke geen mens gezien heeft. Nog zien kan. Enzovoorts. De gedachte is dus dat God sowieso niet gezien kan worden. En in geval men van de Godheid dus toch wat ziet. Maar daar hebben we ook natuurlijk uitgebreid over gesproken. Naar aanleiding van Johannes 1. Voor geval men van de Godheid toch wat ziet. Ziet men de Zoon. Of meer in wat algemenere termen. Ziet men Jehovah. Die immers de uitdrukking is, ik zal het nog anders zeggen, nog fundamenteler. Dan ziet men de Heere, Jehovah, en dat is de naam van degene die uitdrukking is van de onzienlijke God. Mag ik het nog een keer zeggen? Ja, broeder, ik probeer de term te vermijden even. Maar dat is, ik probeer mijn eigen woorden te zeggen, maar dat is wat er staat, ja. Kom maar zo op. De naam Heere wordt in het Oude Testament gegeven niet zozeer aan de Godheid als zodanig, degene die wij dan ook kennen als Vader, maar de naam Heere wordt gegeven aan, bij gelegenheid een zichtbare gestalte, of aan degene die spreekt, kortom, aan degene die uitdrukking geeft aan het wezen, aan het onkenbare en onzichtbare, onzienlijke wezen Gods. Ja, wij praten met zoveel gemak over God. Anderen doen dat weer veel te afstandelijk, daar hou ik ook niet zo erg van. Maar we zouden begrijpen dat God, dat is die onzienlijke kracht die deze wereld gemaakt heeft en in stand houdt. Als er iets abstracts is, als er iets geestelijks is, dan is het God. Hij kan niet gekend worden. Wij kunnen hem niet vinden. En dat is wat de prediker uitgebreid ook beschrijft. Hè? De prediker zegt, daar hoef je geen moeite voor te doen, God vind je niet. Dat kan namelijk niet. Dat is wel leuk, die prediker. Nou, dat schiet me nou net even binnen. Dat is Salomo, hè? Dat weet u. Hè? En u weet ook dat Paulus, als hij spreekt op de Areopagus, is geloof ik, ja, op de Areopagus, dan zegt hij, er staan hier zoveel tempels, en er staat zelfs een tempel van gewijd aan de onbekende God. Hij zegt, maar jullie moeten niet menen dat God woont in een huis met handen gemaakt, of in een tempel met handen gemaakt. Hij zegt bovendien, je moet ook niet menen dat God behoevend is, iets van de mens nodig heeft, enzovoorts. En weet u wat nou zo leuk is? Als je niet oplet, dan denk je, maar God woonde toch in een tempel in Jeruzalem? Maar laat nou die uitspraak van Paulus daar in Handelingen 17 over God woont niet in een huis met handen gemaakt. Dat is nou precies een uitspraak van Salomo ter gelegenheid van de inwijding van de tempel die hij zojuist gebouwd had. En bij zijn inwijding van de tempel sprak hij een lang gebed uit en zei daarin dat God zo groot is en zo onbevattelijk, om zo te zeggen, dat die woont niet in een huis met handen gemaakt, ook in deze tempel niet. Het is louter symboliek, maar God woont niet in zo'n tempel, enzovoorts. We zouden ons realiseren dat de Godheid als zodanig volstrekt abstract is en niet gekend kan worden. Niet gezien kan worden. Dat is ook wat de Bijbel ervan zegt. God is geest. En dat kan dus niet gezien worden, per definitie niet. En zelfs niet bij wijze van spreken. Want zodra er een voorstelling is van de Godheid, dat wil zeggen zodra God zich manifesteert, zichtbaar maakt, spreekt, of wellicht zodra God op een of andere wijze ook in onze gedachten bepaalde vorm aanneemt, zij het dan ook nog abstract, dan nog ontstaat, als het tenminste in overeenstemming is met de schrift, dat beeld, hè, dan nog ontstaat het beeld van degene die wij kennen als de Heere Jezus Christus. Jehovah. Dus eigenlijk, want dat is de naam van degene die sinds mensenheugen is, sinds Genesis 2, eerder verschijnt hij niet, die sinds Genesis 2 uitdrukking geeft aan de Godheid. Hij is als het ware, heel letterlijk, de personificatie van God. In de echte betekenis van het woord persoon. Namelijk, broeder, inderdaad, Jehovah is de uitdrukking van het wezen Gods. En toen zei iemand, ik dacht dat de Heer Jezus was, zeg ik, ja, dat is ook zo. Ja, kijk, waarom ik die vers niet meteen noem, is omdat ik niet meteen spreek over de Heer Jezus, maar ik spreek over oud-testamentische tijd, en daar komt die naam Jezus dus niet voor. Uiteraard, die was nog niet geboren. Maar wie je daar tegenkomt, is Jehovah. En die ziet men. De buitenkant van de Godheid, als het ware. Degene die gestalte geeft aan overigens onkenbare abstracte dingen. Of aan de onkenbare abstracte God die geest is, enzovoorts. En voor de gelegenheid neemt hij een gedaante aan. Dat wil zeggen, projecteert hij als maar een gedaante op haar tastbaar. Dan wordt hij als man beschreven zelfs, enzovoorts. En hij is de uitdrukking van het wezen Gods en hij heet Jehovah. Echter, sinds, in ieder geval, ik neem hem ruim, hè, sinds de opstanding van de Heer Jezus uit de dood, drukt God zich niet meer uit in, bij gelegenheid, die figuur van Jehovah in het Oude Testament, maar sindsdien drukt hij zich nog alleen uit in de mens, Jezus Christus. En daarom heet hij Jehovah Jezus Christus, de Heere Jezus Christus. En dat in overeenstemming met wat in Genesis 1 op de eerste bladzijde van de Bijbel al staat. Toen hij zei, laat ons Adam maken, staat de naam Adam en in het enkelvoud, niet mensen dus. Laat ons Adam maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En ik weet hoeveel problemen erover bestaan. Ik maak me er ook niet geliefd mee met dit soort uitspraken. Maar ik acht ze bijbels te zijn. Adam was niet het beeld Gods. De Heer Jezus in zijn opstanding is beeld Gods. Ik kan trouwens niet missen. Ik heb er een prachtige uitdrukking voor in 1 Korinthe 15. Is geloof ik weer 1 Korinthe 15. Ja, de eerste mens is uit de aarde, de laatste mens is uit de hemel. Dat is ook een aardige trouwens. En daarna, en gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zullen wij lichamelijk ook het beeld van de hemelse mens dragen. Ja, als we al beelddragers Gods waren, hoeft het in de toekomst niet te gebeuren. Maar wij waren er niet, wij droegen het beeld van Adam. Trouwens, van de geboorte van Seth staat, geloof ik, dat hij was naar Adams beeld en gelijkenis. Een zoon naar zijn beeld, maar niet beelddrager Gods. Er moest wel een mens komen, was de bedoeling, naar het beeld Gods. Maar men is er 75, 74 generaties lang naar onderweg geweest. Waarbij de wil Gods niet veranderd is. Natuurlijk zou er een mens verschijnen naar het beeld Gods. Maar de eerste die er was de Heer Jezus Christus en pas in zijn opstanding En nog niet eens daarvoor. Want toen had hij geen gedaante, nog heerlijkheid enzovoorts. Dat zeg ik altijd maar, het lijkt me duidelijk genoeg. Maar God drukt zich nu uit in Jezus van Nazareth, de verheerlijkte, dat in elk geval. En daarom heet hij de Heere Jezus Christus, de mens naar Gods beeld. En voor zover wij mensen zijn en bovendien wedergeboren zijn, was het de bedoeling dat wij naar hetzelfde beeld in gedaante zouden veranderd worden en dat wij het beeld zijn zoons gelijkvormig zouden worden, zodat ook wij beelddragers God zouden zijn. En daarvoor moeten we eerst wedergeboren worden en daarna gaat het nog even verder, hè? Kijk, dat is waar het in de praktijk allemaal om gaat. De Heer Jezus is Adam in de zin van zijn erfgenaam, maar tegelijkertijd ook in de zin van hij is de eerste mens van een nieuwe en nu definitieve schepping. Want u weet de eigenaardigheid van het handelen Gods. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En daarom neemt hij heel deze oude schepping weg en er komt de tweede voor in de plaats. Niettemin, de tweede komt uit de eerste voort en andersom, de eerste is een type van de tweede. Geldt voor alle eerste en tweede in de Bijbel. Waar 1 en 2 aan elkaar gerelateerd worden, waar het geteld wordt, zit het altijd zo in elkaar. Eerst is een beeld van de tweede. En wat over de eerste gezegd wordt, is in werkelijkheid uiteindelijk van toepassing op de tweede, enzovoorts. Vind je beschrijving van de tabernakel? Het is eigenlijk de beschrijving van de tempel. Oh, dat is de korte, maar dat ben ik er nog niet. Vind je beschrijving van de tabernakel, het huis Gods? Het is eigenlijk een beschrijving van de gemeente. Het huis Gods. En dat zijn wij. Enzovoorts. Andersom geldt het voor de tempel ook. En zo het oude verbond natuurlijk. Hè? Het oude verbond, ja, het is eigenlijk de beschrijving van het nieuwe. Maar het oude gaat wel eerst weg, dat is tijdelijk. En daarna komt het nieuwe pas. Dat is de gang van zaken. En uit het oude komt bovendien het nieuwe voort. Daarom werd de Heer Jezus ook inderdaad geboren onder en leefde hij onder het oude verbond. Om dat oude verbond te beëindigen en om degenen die onder de wet waren daarvan te verlossen enzovoorts. En omdat een nieuwe schepping en een nieuw verbond vervolgens tot stand zou komen, et cetera. En daarna kan ik ook nog net zeggen dat al wat de Heer doet en zegt tijdens zijn leven op aarde nog onder het oude verbond is profetisch en typologisch een vooruitwijzing naar het nieuwe verbond en zijn leven en zijn bediening onder het nieuwe verbond. En we zouden die twee niet met elkaar verwarren. Nou, uitgebreider kan ik het niet zeggen, denk ik. Maar het zal ook niet nodig zijn. In ieder geval, men zou geleerd worden door de Vader en zo komen tot de Zoon. En daarmee deel krijgen aan die nieuwe schepping, was de gedachte. En voor zover wij God zouden zien, moet ik u zeggen, je kan God niet zien. En voor zover wij toch God zien, zien wij de Heer Jezus Christus. En daarnaast, wij worden ook constant opgeroepen, ook in de Nieuwtestamentische brieven, om hem te zien. Even een paar citeren. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Niet eens letterlijk overigens. Maar zo zouden wij hem zien. Met eer en heerlijkheid gekroond zitten aan de rechterhand Gods. Nadat hij voor korte tijd onder de engelen gesteld was. Hebreeën 2 is dit. En dan Hebreeën 3, aanmerkt de hoge priester en apostel onze belijdenis. Ik wil zeggen, zie op hem. Zijn gedachten nog even Hebreeën door. Hebreeën 12 natuurlijk, zoals altijd. Hè? Wij zouden de loopbaan lopen, ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinder des geloofs, die nadat hij zijn loopbaan gelopen heeft, het kruis heeft gedragen, de schande heeft veracht, gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel, of hoe het bij die gelegenheid dan maar staat. Wij zouden op hem zien. Altijd. En meer is er ook niet te zien. Omdat hij de uitdrukking is van het wezen Gods. Dat is heel makkelijk. Want er zijn er die... U kent de redenering, hè? Die zeggen, mensen die zeggen, ja, ik geloof wel in God, maar niet in Jezus. Hè? Zo van, ik geloof wel dat er wat is, maar... En dat er wat is, dat is een aardige aanduiding van inderdaad iemand of iets die niet gekend kan worden. Die ons begripsvermogen trouwens sowieso ver en ver te boven gaat. En daarna kan men daar uitgebreid over filosoferen. En dat kan omdat hij toch onkenbaar is. Wat is dat eigenlijk, God? Maar aardigheid is dat wij hoeven daar niet over te filosoferen. Helemaal niet. God heeft zich geopenbaard in een volstrekt kenbare gedaante, zelfs uiteindelijk in de gedaante van een mens. Ik zei met opzet niet menselijke gedaante, maar hij heeft zich geopenbaard uiteindelijk zelfs in een mens die wij kunnen kennen. Die zich aan ons geopenbaard heeft, door wie wij geleerd worden. Gij hebt Christus al zo geleerd of al zo niet geleerd, want zo staat het er eigenlijk, hè? Dat is waar het om gaat. Wij kunnen ons dus een voorstelling van maken van wie hij is. En de aardigheid daarvan is bovendien weer dat daardoor ook een emotionele band met hem kan bestaan. Wij kunnen hem kennen nu. Wij zouden hem kennen. De bedoeling is dat wij komen tot kennis van hem. Niet omdat hij onkenbaar is, maar omdat hij zich kenbaar gemaakt heeft. Dat is het verhaal. God heeft zich geopenbaard in Christus. Niet meteen roepen, God geopenbaard in het vlees, want u weet wat ik kan zeggen. Die term staat niet in de Bijbel, dus ik hoor hem ook liever niet. Hè? Maar God heeft zich geopenbaard in oud-testamentische tijd. En iedereen weet dat die verschijningen van de Heer of van de engel des Heer, of hoe het maar heet, dat mag in het Oude Testament, dat dat beschouwd wordt als een Christofanie. Dat wil zeggen als een verschijning van Christus avant la lettre, of hoe heet zoiets, hè? Toch? Een voorverschijning noemt men het dan. En inderdaad, dat is het ook. Want die Heer, die kennen wij nu als de Heer Jezus Christus. Inderdaad. En daarom kunnen wij God kennen. Men kan weliswaar de Godheid niet zien, maar men kan de Heer Jezus zien. Het zij letterlijk, het zij overdrachtelijk. Dat is een problematiek die in hoofdstuk 14 aan de orde komt. Als iemand zegt, toon ons de Vader. Tot de Heer Jezus zegt men dat. Toon ons de Vader en het is ons genoeg. En rijkelijk voorbarig overigens, zegt de Heer, ben ik nou zo lange tijd bij u en kent gij mij niet? Voor zover de Vader zich toont, doet hij dat in de figuur die in de Bijbel genoemd wordt, die Zoon. De Heer Jezus Christus, dat is waar het om gaat. Hè? En daar gaat het feitelijk hier ook over, al wordt het hier in vers 46 wel erg ingewikkeld gezegd. Maar er staat niet dat iemand de Vader gezien heeft, dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Ik persoonlijk denk eerlijk gezegd dat deze uitdrukking van toepassing is op de Heer Jezus zelf. Hij is van God afkomstig, heeft hij al een paar keer gezegd. En hij heeft de Vader gezien. Je vraagt je af op welke wijze dan. En dan denk ik, nou, ik hou het maar bij wat de Heer er hier zelf van zegt. In ieder geval, het wezen, het werk, plan Gods is op een of andere wijze aan de Heer Jezus bekendgemaakt. En hij geeft daar vervolgens uitvoering aan. Hij doet wat hij de Vader ziet doen en dat soort dingen meer. En meer kan ik er ook niet van zeggen. Maar het blijft zo dat God niet gezien kan worden. Althans niet in de letterlijke betekenis van het woord. Nou goed, daar laten we het eerst bij. Want het is weer hoog tijd voor de pauze. En zo komen we bij het bekende vers 47. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. En ik voeg er meteen maar weer aan toe. Ja, dat kan eigenlijk niet, want toen hij het zei, was er nog geen eeuwig leven. Toch? En dus grijpt de uitdrukking vooruit op zijn opstanding. Dat kan niet anders. Bovendien, hij had geen eeuwig leven, want binnen afzienbare tijd zou hij zelf sterven. En daarna pas eeuwig leven ontvangen, was het idee. Dus deze woorden grijpen vooruit op zijn opstanding. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar de vraag blijft natuurlijk altijd of de Heer het in de tijd precies zo geformuleerd heeft. Of dat het verslag en dus de formulering hier afkomstig is achteraf van Johannes. Hè? Ik vind dat een heel eerlijk argument, maar sommigen schrikken daar dan van. Maar vooruit. Maar in ieder geval zijn woorden die op dat tijdstip niet van toepassing zijn. Zij zouden later pas van toepassing zijn. Ik noem altijd als voorbeeld de bekende uitdrukking dat de Heer zegt: ik ben de opstanding en het leven. Maar dat kon pas zo zijn nadat hij uit de dood zou zijn opgestaan. En dus grijpt het vooruit. Niet zo ver, maar grijpt vooruit. En dat geldt voor de volgende uitspraken uiteraard ook, want die hangen er meteen mee samen. Want de uitdrukking die in mij gelooft heeft het eeuwige leven, blijkt de toepassing te zijn van het idee: wie van mij, het brood dat uit de hemel is nedergedaald, wie van mij eet, ontvangt leven. En hij zegt dan ook inderdaad: ik ben het brood des levens. In vers 48, daarmee terugkomend op natuurlijk het teken van de wonderbare spijziging en op de woorden over het manna vanaf vers 31 uiteraard. Daar ging het om. Leven. En dat is ook wat in die tussenliggende verzen gezegd is, want de essentie van al die verzen hiervoor is dat voor zover er leven is, is het in de Heer Jezus Christus, dan wel zou het in hem zijn en zou men het van hem ontvangen, inclusief zelfs eventuele lichamelijke opstanding ten uiterste dagen. Want dat is nu al 3 keer genoemd. Ik ben het brood des levens, waarbij we zouden bedenken dat brood staat voor leven. Symboliek natuurlijk, maar de gedachte is dat brood staat voor voedsel in het algemeen en zonder voedsel geen leven. Dus voedsel is leven, is het idee. Plus dat het samenhangt met de oudtestamentische uitspraak: de mens zal niet bij brood alleen, letterlijk brood leven, letterlijk voedsel, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat, zodat de uitspraak ik ben het brood des levens net zo goed had kunnen luiden ik ben het woord des levens. Maar dan denk je niet meteen aan eten daarbij, hè? En dat is hier uiteraard wel de bedoeling. Ik ben het brood des levens. En u weet, brood is dus ook aan de andere kant een beeld van het woord Gods dat uit de mond zou uitgaan. Maar daarna komen we bij dat thema ook terecht, want hier wordt nog gesproken over brood, maar daarna ineens gaat het over vlees. Maar ik hoop maar dat u zich herinnert wat we in de tijd naar aanleiding van Johannes 1 over vlees gezegd hebben. Maar goed, kom ik zo dus op, hè. Ik ben het brood des levens, vers 49. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dus het was niet echt brood des levens. Maar de Heer Jezus zelf is dat manna, zoals hij zei. Ik ben dat brood dat uit de hemel is nedergedaald. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten. En niet, en dus nooit meer sterven. Waarbij dus het manna, zoals we vorige keer gezien hebben, gewoon een type is van de Heer Jezus Christus. Of, als u het nog fundamenteeler en hoger neemt, het is een beeld van het woord Gods. Het woord des levens, uiteraard. Dat zou men nemen, dan wel eten, en dan zou men niet sterven. Sluit aan bij vers 40. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Wie dat woord Gods ontvangt, het woord dat uit de hemel is nedergedaald, ontvangt daarmee leven. En de Heer zegt dan gewoon, vers 51, ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. U begrijpt toch dat de uitdrukking nedergedaald uit de hemel, zoals hier een paar keer gebruikt werd, dat die uitdrukking eigenlijk ontleend is aan het manna dat uit de hemel nederdaalde. Hè? Van Gods wegen gegeven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven en dus niet sterven. En het brood dat ik geven zal. Kijk, en nu wordt het beeld een beetje veranderd. En dat maakt de uitdrukkingen zo lastig. En zeker in het Johannes-evangelie gebeurt dat. Het is weer een poosje geleden, geloof ik, heb ik hier een paar straten om de hoek of zo gesproken, meen ik, over Johannes 10. Is dat niet zo? Over dat de Heer zegt, wie door de deur binnengaat is herder der schapen. En daarna zegt hij, ik ben de goede herder. Maar hij zegt ook, ik ben de deur. En dan zit je met een probleem. Want als hij de deur is en de herder, hoe kan hij dan door zichzelf gaan? En dan heb je twee beelden gelijktijdig aan elkaar ontleend, in relatie tot elkaar. Maar voor beide zegt hij, dat ben ik. En toch, dat is niet te begrijpen. Maar één voor één, los van elkaar wel. Want de herder, lijkt me duidelijk, dat is de Heer Jezus. De deur ook, maar de deur is eigenlijk dood en opstanding. En de Heer Jezus gaat de deur door, dat wil zeggen, hij sterft en staat uit de dood op. En nadat hij de deur doorgegaan is, is hij de goede herder. Dat is het verhaal. Maar daarna kan hij ook zeggen van, ik ben de deur. Omdat die deur als het ware, dat staat er ook bij, die deur voor hem open gedaan is. Voor hem en voor niemand anders. Dat wil zeggen, voor hem ging hij open. Hij is daarna open gebleven, overigens. Maar voor hem heeft de deurwachter open gedaan. En voor zover er dus leven is, en voor zover men dus door de deur kan, kan het, omdat voor de Heer Jezus die deur open gedaan is, is de gedachte. Kortom, hij ontving nieuw leven, daardoor kunnen wij het nu ook krijgen. En dus hij is de deur. Zie. Maar als je ze aan elkaar voegt, hij is de herder en de deur en de herder gaat door de deur, dan begrijp je er dus niks meer van. Maar als je ze even losmaakt van elkaar, en ze staan ook los van elkaar, dan is het geen probleem. Hier heb je net zoiets, hier staat eerst, ik ben dat brood. Een paar keer herhaald, ik ben dat brood, ik ben dat ware manna, enzovoorts. En daarna zegt hij, nog steeds in vers 51, en het brood dat ik geven zal is mijn vlees. Ja, is hij nou het brood of geeft hij brood? Het wordt nog lastiger, want eerst zegt hij, ik ben dat brood, daarna zegt hij dat hij brood zal geven, en daarna zegt hij meteen, maar het is vlees. Heb je dat nog tot zover? Dat is toch niet te volgen eigenlijk? Nee. Dus, ja, dat zijn stijlfiguren, je moet ze los van elkaar zien en begrijpen en daarna ook waarderen. Hij is dat brood, zo kan hij het zeggen. Hij kan ook zeggen, ik geef dat brood. Dat is ook niks bijzonders, want dat is wat hij deed in dat teken.
Hij heeft vers 32, want het brood Gods is hij die uit de hemel nedergedaald is.
Ja.
En mijn vader geeft u dat ware brood in het 32.
Ja, nou dan krijg je dus, God geeft en hij geeft brood. En de Heer Jezus geeft en hij geeft brood vervolgens. Maar ja, uiteindelijk is het heus niet zo moeilijk. De Vader geeft aan de Zoon, dat hebben we voorgaande hoofdstukken al gezien. De Vader geeft aan de Zoon en de Zoon geeft aan, aan de discipelen bijvoorbeeld. In dat teken hier. Aan het begin van het hoofdstuk, enzovoorts. Maar het zijn gewoon verschillende beelden achtereenvolgens, hè? Bovendien, waar de Heer Jezus uitdrukking is van de Godheid als zodanige, we stellen vast dat God leven geeft. Wel nu, de Heer Jezus geeft dus ook leven en staat brood uit te delen. Maar je kan ook zeggen, ik ben dat brood, want hij is degene die van Gods wegen gegeven wordt. Toch? Maar je kunt ook zeggen, hij is degene die aan ons leven geeft. Net zo goed. Het is niet in strijd met elkaar, in tegendeel. Alleen ja, als je het wil uittekenen, krijg je problemen. Als je het schematisch wil weergeven, gaat het niet. Dat kan met zulke soort stijlfiguren nou helemaal niet. Maar eerst zegt hij eerst de brood, daarna zegt hij dat hij brood geeft. Maar in de praktijk komt dat op hetzelfde neer. Alleen hij noemt dat brood ineens vlees. Het brood dat ik geven zal is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. En daarna gaat het vervolgens over vlees. Het beeld wordt als het ware veranderd van brood naar vlees. Daar zal wel een reden voor zijn. Maar ik vestig uw aandacht op dat dat soort dingen in de Bijbel wel vaker voorkomen. En het gebeurt ook vaker dat twee beelden zelfs door elkaar gebruikt worden. Ik zal eerst een geven waarbij ze elkaar afwisselen. De gemeente in 1 Korinthe 3 wordt daar geacht te zijn Gods akkerwerk, waarbij de een zaait en de ander houdt het nat, En God geeft de wasdom, dat weet ik toch, hè? Paulus zaaide, Apollos ging met het gietertje rond, denk ik altijd. Hè? Die staat er even nat gehouden. En God geeft de wasdom. En daarna zegt hij, Gods akkerwerk, Gods gebouw, zegt gij. En van de akkerbouw, zeg ik altijd, wordt naadloos overgegaan ineens naar de tempelbouw. En dan zegt Paulus niet meer, ik heb gezaaid, maar nou zegt hij, ik heb het fundament gelegd. En dan ieder ziet toe hoe hij daarop bouwen. En het ene beeld wordt meteen vervangen door het andere beeld. Maar het leuke is dat je zelfs die beide beelden, diezelfde twee beelden, door elkaar gebruikt vindt, als er staat dat de gemeente als een heilige tempel opwast in Christus. Opwast, opgroeit. Maar de tempel, dat is de tempelbouw uiteraard. En het voortschrijden van de bouw wordt ineens weer groeien genoemd. Alsof het ding levend is enzovoort. Weer twee beelden door elkaar. En dan zeg ik weer, als je dat technisch wil uitleggen, ja, dat gaat dus niet, want een tempel groeit niet op. Die kan hooguit gebouwd worden. En toch zijn levende stenen. Waarbij niet alleen stenen aan elkaar gevoegd worden en zo wordt de tempel groter, maar zelfs de stenen lijken te groeien, als je het mij vraagt. Toch? Het zijn verschillende beelden door elkaar. Je moet er maar aan wennen. Het is de enige manier om overigens abstracte waarheden op enige wijze begrijpelijk voor te stellen. En daarom gebeurt het zo. Dus in vers 51 veranderen een beetje van beeld. Het brood dat ik geven zal, het leven dus wat ik geven zal, want dat blijft het altijd, is mijn vlees. Het welk ik geven zal voor het leven der wereld. En voordat wij ons daar weer zorgen over maken wat dat nu weer precies betekent, want dat vind ik leuk, dan komt er een echt moeilijke uitdrukking. En dan staat er ineens, de Joden streden onder elkaar, zeggende, hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? En dat was er straks ook al zo, toen hij het had over, ik ben uit de hemel nedergedaald, stond er meteen dat de Joden zeiden, hoe kan dat nou weer? Ze murmureerden, enzovoorts. Hè? Hij is toch de zoon van Jozef, enzovoorts. En hier ook, maar het is inderdaad een moeilijke uitspraak, in vers 51. Het brood dat ik geven zal, ja, wat zou hij geven? Langzaam. Wat zou hij geven? Leven. Hij zou het geven aan. In ieder geval, degene die in hem geloven. En daarmee was het beschikbaar voor iedereen. En als men zou geloven, wel eerlijk gezegd, het tot geloof komen is eigenlijk niks anders dan dat brood aanpakken. Toch? Nou, bij de les blijven dus, brood is leven en hij geeft het, want daar ging het steeds over, heel het voorgaande. Hij geeft het aan en ieder die gelooft. Nou goed, het brood dat ik geven zal is mijn vlees. Het blijft dus leven, hè? Brood, leven. Is mijn vlees het welk ik geven zal voor of ten behoeve van het leven der wereld. En wat het betekent? Ja, in het algemeen blijft het betekenen. Hij zou leven geven aan de wereld. Punt 1. Hij is dat leven. Punt 2. Hij geeft dat leven. Maar het leven wordt genoemd eerst brood en daarna ook vlees. In de zin van voedsel. Er is niks moeilijks aan. Maar let u er nou op dat hier dus niet over de dood gesproken wordt. Toch? Ja, je kan dat er wel inleggen als je dat wil. Maar kijk, wij zouden het vers lezen in de context waarin het staat en gewoon bij de les blijven. Wat de Heer deed in het teken was brood uitdelen. En hij zegt, ja, dat is net als dat manna in het Oude Testament. God geeft brood, namelijk leven. Niet zodanig dat je weer sterft, of dat je weer moet eten, maar gewoon, hij geeft dat leven. Brood. En dat brood is mijn vlees, maar blijft mijn leven. Het welk ik geven zal voor het leven der wereld. Dat kan ook alleen maar betekenen, opdat de wereld zou leven. Want die wereld is vergankelijk, is sterfelijk. De mensheid is vergankelijk, is sterfelijk. Heeft eeuwig leven nodig en kan het gratis cadeau, een geheel voor niets, uit de rijkdom zijner genade, van hem ontvangen. Dat is wat de Heer zegt. Ik geef brood, vlees aan. Ga maar zitten. Want zo was het teken toch, ga maar zitten en pak het maar aan en eet het maar op. En over dood wordt niet gesproken. Integendeel. Nou goed. De vraag is dan, hoe kan hij dat dan doen? Hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Je kunt je afvragen, wat is dan dat vlees? En dan zegt de Heer, want ik ga er niet meteen op in. Dan zegt de Heer in vers 53. Voorwaar zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees des zoons des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Kijk, dat het niet letterlijk bedoeld is, dat hoef ik toch niet te zeggen, hè? Maar als ik zeg dat het niet letterlijk bedoeld is, dan betekent het dus dat dat vlees des zoons des mens, des zoons des mensen niet zijn letterlijk lichaam is. Toch? Maar wat hij zou geven, dat is dat vlees des zoons des mensen, wat hij zou geven, zou blijken levend te zijn. Maar het gaat niet over zijn menselijk lichaam, niet letterlijk, en ook niet over de dood daarvan. Om twee redenen niet. Het gaat niet over zijn menselijk lichaam, punt 1. En punt 2, het gaat niet over dood, het gaat over leven. Hebben jullie dat nog? En dat staat er ook. Want er staat, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. En men zou het van de Heer dus ontvangen. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dat is de vierde keer dat diezelfde uitdrukking er staat. En dan de verklaring weer. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Het is ware spijs en drank en dus waar, echt leven. En dus gewoon een beeld van eeuwig leven. Wat men van de Heer zou ontvangen. En dat vlees en bloed is daar de uitbeelding van. Om bij bloed te beginnen, dus helemaal niet moeilijk, al wordt dikwijls moeilijk gemaakt. En om een of andere reden wil men dikwijls niet aanvaarden. Maar bloed is nou eenmaal leven. Ik kan nog wel sterker zeggen, bloed is de uitdrukking niet eens van leven als zodanig, van levensbeginsel, van leven in essentie. Bloed is zelfs de uitbeelding van praktisch leven, actief leven. Ik zeg altijd, bloed stroomt, bloed is dynamisch, het beweegt, het is actief, het handelt, er gebeurt van alles in, enzovoorts. Moet in beweging blijven, enzovoorts, en dan werkt het. En dat is het leven dus. Ik kan het ook wat fundamenteler zeggen. Volgens de Bijbel is bloed ziel en volgens de Bijbel is ziel levenswandel. Het praktische leven. Iemands praktische leven. En dat is dus wat bloed is, praktisch leven. De schrift ook zegt dat wij gereinigd worden door het bloed van Christus, betekent het dat wij gereinigd worden door zijn praktische leven. Door wat de Heer nu in de praktijk doet dus. En als u dan zegt, ik dacht dat we gereinigd werden door zijn dood. Zeg ik, ja, dat is ook zo. Maar er wordt in de Bijbel uitgebreid onderscheid gemaakt tussen de eenmalige reiniging door zijn dood en opstanding overigens. En daarna het reinhouden, om zo te zeggen, u weet wel, het reinigen van de voeten. Het reinigen van de gewetens der gelovigen van dode werken om de levende God te dienen. En dat is wat de Heer actief aan ons doet door zijn woord. Dat is de werking van het leven, het bloed, het leven van Christus in ons. En ik zal maar even de populaire versie weer even zeggen. Wat bloed doet, dat weet u toch. Wat bloed doet in het lichaam. Dat is niet maar symbolisch. Of het moet er wezen en verder niet. Nee, het bloed is actief in ons lichaam. Het brengt de verbinding tot stand. Het brengt de gemeenschap van alle leden met elkaar tot stand. Het voedt alle leden van het lichaam. Het brengt voedsel rond. En het voert afvalstoffen, vuiligheid, af. Bloed reinigt namelijk. Dat is de werking van bloed. Reiniging. Voeding en reiniging, beide dingen. Hier in dit schriftgedeelte gaat het uitdrukkelijk om voeding. Wat neem je nou van mij aan? Je kunt zoveel brood of vlees eten wat je wilt. Als je bloed het niet doet, heb je er niks aan. Kun je net zo goed niet eten. Werkt niet, komt niet ter plekke. Toch? Ik bedoel dus aan- en afvoer. Gemeenschap, verbinding, communicatie, leven. Een perfecte uitbeelding van wat leven in de praktijk is. En het bloed van Christus is het praktische leven en daarmee ook de praktische dienst van Christus. Nu. Het bloed van Christus wordt ook genoemd in verband met zijn hogepriesterlijke functie. Van de hogepriester wordt gezegd dat hij verzoening doet voor de zonden des volks. En in dat verband staat er, hoeveel te meer zal het bloed van Christus onze gewetens reinigen. Niet ons helemaal, dat is al gebeurd bij zijn dood en opstanding. Maar hoeveel te meer zal het bloed van Christus onze gewetens reinigen van dode werken. Dus het actieve werk van Christus aan ons en in ons. Voor degene die nou roept, daar merk ik niks van. Niet dat ik dat verwacht dat iemand hier het roept. Maar voor zover iemand zou zeggen, daar merk ik niks van. Dus, ja, dat komt omdat je de gelegenheid geeft niet aan de Heer om zijn werk aan ons te doen. Want hij reinigt ons door zijn bloed. Hij reinigt ons door het bad des waters. Door het woord namelijk. Dus uit Efeze is precies hetzelfde. Gaat erom dat die reinigende werking van het woord aan ons voltrokken wordt door het actieve werk van Christus. Ik wijs altijd naar de voetwassing. Ik weet er geen kortere en geen mooiere beschrijving van. Maar misschien heb ik die vorige week hier ook genoemd, hoor, dat weet ik dan niet meer. De Heer stond op van de maaltijd, legde zijn kleden af, beeld van de dood. Omgordde zich met een linnen doek, beeld van priesterschap. En begon de discipelen te wassen. Niet helemaal, maar alleen hun voeten. Niet omdat ze het vroegen, maar omdat hij dat nou eenmaal deed. Het was zijn initiatief, zijn bediening, om zo te zeggen. En toen zei Petrus, nee, aan mijn lijf niet. En toen zei de Heer, ja, maar dan heb je geen deel aan mij. Dan is Christus u niet met geen zet van de genade vervallen. Maar dat is een snelle variant uitgelaten, hè? Dan heb je geen deel aan mij in de praktijk. Toen zei Petrus, dan maar helemaal. En toen zei de Heer, ja, als je eenmaal gereinigd bent, ja, dan heb je echt niet meer van nodig dan alleen het reinigen van de voeten. Het zijn twee verschillende dingen. En wij zijn gereinigd geworden via de dood en opstanding van Christus. En daarna worden wij rein gehouden, de voeten gewassen. Het geweten wordt gereinigd door het actieve werk van Christus, onze hoge priester. Nu. En dus door het bloed. Actieve leven door het bloed van Christus. Ik kwam in dat verband trouwens vorige week nog een hele mooie tegen. Die kan ik u ook wel even vertellen. Ik las in Handelingen 20 over hoe God, dan wel de Heilige Geest, zich de gemeente verworven heeft door zijn eigen bloed. Je kunt u zelf ook opzoeken, Handelingen 20. Paulus zegt tot de voorgangers uit Efeze, de oudste van Efeze. Hij zegt, heb acht op je kudde, op de gemeente Gods. De kudde waarover de Heilige Geest u tot opzien is gesteld heeft. Namelijk de gemeente Gods die hij zich verkregen heeft door zijn eigen bloed. Staat de vertaling volkomen correct vertaald. Wiens bloed? Of dat van God of van de Heilige Geest. De enige twee die genoemd worden. Maar er blijft maar één verklaring van bloed over, dus is correct, die pas ik ook altijd toe. Is actief leven. Het actieve werk Gods in onze dagen, de bouw van de gemeente. Dat is wat bloed is, actief leven. Opbouwend, enerzijds, en anderzijds reinigend, afvoerend, namelijk die dingen die inderdaad weg moeten. En dat is wat God aan ons doet, en hij doet het door zijn woord, door zijn geest. Of hoe je dat maar zegt. Het zal toch duidelijk zijn dat de uitdrukking vlees, in verband met vlees en bloed hier, natuurlijk een gelijksoortige betekenis heeft. Begrijp je me goed? Als je eenmaal bloed noemt, ligt voor de hand om ook de term vlees te noemen, want het zijn termen die bij elkaar horen, min of meer. Vlees en bloed. Komt in de Bijbel ook zo voor. Dus de term vlees ligt voor de hand. Maar u dient te bedenken dat vlees in de schrift nogal wat verschillende toepassingen heeft. Echte grondbetekenis heb ik al eens uitgelegd, dus dat doe ik nou niet meer. Maar wij zouden ons realiseren, mede naar aanleiding van Johannes 1, dat vlees juist in de geschriften van Johannes de betekenis heeft van woord, van blijde boodschap, van evangelie. En ik wijs er voor de volledigheid dan maar weer even op, maar ik kan het niet allemaal uitgebreid noemen nu, maar ik wijs er dan fundamenteel maar op, dat nou eenmaal het Hebreeuwse woord voor vlees ook de betekenis heeft van een blijde boodschap. Waarom dat zo is, gaat het nou niet meer om. Ga het nou niet meer uitleggen. Maar het is er de betekenis van. Als dingen vlees worden, heeft het de betekenis van, het was beloofd, het was aangekondigd en het is gerealiseerd. Het woord is vlees geworden uit Johannes 1, betekent dat woord wat vanaf begin tot aan de dagen van Johannes of de dagen van de Heer Jezus gepredikt is geworden, dat woord Gods is gerealiseerd geworden. Anders gezegd, God heeft zijn beloften vervuld. Dat is vlees worden. En ik weet niet of ik toen ook andere schriftplaatsen heb aangehaald, maar we hebben in ieder geval daarnaast nog dat Jezus Christus in het vlees gekomen is uit 1 Johannes. Ik zoek hem met opzet niet op, maar ik deel het maar gewoon mee nu. Hè. Die uitdrukking betekent daar precies hetzelfde. Namelijk dat de beloofde Christus inderdaad verschenen is in de persoon van Jezus. Jezus Christus is vlees geworden. En hetzelfde geldt voor de tekst uit 1 Timotheüs 3, vers 16. De verborgenheid der godzaligheid is groot, is geopenbaard in het vlees. U weet, God staat daar niet tussen, het woordje. Staat er abusievelijk, het hoort er niet te staan. De verborgenheid der godzaligheid is groot en is geopenbaard in het vlees. Met andere woorden, wat God vastgelegd had in oud-testamentische geschriften en wat deel uitmaakte van zijn woord, is gerealiseerd geworden. En dus de verborgenheid is geopenbaard, enzovoorts. En vlees staat dus, nou ja, is dus eigenlijk synoniem met boodschap, in het bijzonder de blijde boodschap. Niet altijd, het hangt een beetje vanaf in welk verband het staat. Kijk, als er van de gemeente staat dat wij zijn vlees van zijn vlees, dan kun je moeilijk zeggen wij zijn woord van zijn woord. Maar het is ook wel weer een leuke tekst om te laten zien dat vlees niet noodzakelijk betekent een vleeselijk, stoffelijk en dikwijls zondig lichaam. Ook dat niet. Heb je dat nog? En als dus over het vlees van de Heer Jezus gesproken wordt, moet je wel even oppassen. Want dat zou bij gelegenheid best kunnen slaan op zijn menselijk lichaam, in de dagen zijns vleeses, uit Hebreeën 5. Maar het kan ook gewoon gaan over de gemeente, want wij zijn vlees van zijn vlees en been van zijn benen. En we hebben tenslotte ook deel aan zijn bloed. Ja, goed, ja, precies, dat verschil is er ook. Maar de betekenis, kijk, dat is niks. Ik weet dat het voor sommigen wat verwarrend klinkt, maar het blijft zo dat de praktische betekenis van een woord in de eerste plaats bepaald wordt door de context. En daar gaat het nou hier maar om. En als hier sprake is van vlees en bloed, en we weten al, het komt overeen met brood, leven en woord, dan weten we meteen, oh, vlees in de betekenis van woord dus. En zo lees ik hem dus ook. Al het andere maakt het alleen moeilijker. Maar je kunt daarna nog bedenken, nou ja, zijn vlees eten, wel, het zou zijn lichaam kunnen zijn, dan is het de gemeente waaraan wij deel hebben, enzovoorts. En dat komt overeen met brood, want wij eten van één brood, omdat we eens lichaams, of we zijn één lichaam, omdat we eens broodsdeelachtig zijn, uit 1 Korinthe 10. Dat kan ook, aardig. Tuurlijk, een gelijksoortig beeld. Alleen kan ik het dan niet verklaren zoals het hier staat. Want er staat, ik zal het brood dat ik geven zal is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. Dan kom ik het dus niet uit. Ik zou niet weten hoe je dat dan uit moet leggen. Als vlees dan ineens de gemeente zou zijn, kom ik er niet uit. Maar als ik voor vlees, net als voor het brood, gewoon, het staat toch dat het hetzelfde is? Het brood is vlees. Als ik er gewoon voor lees, het is dat woord dat uit de hemel is nedergedaald. En zo was het toch al verklaard. Dan is er toch niks moeilijks aan. En per slot, vlees is ook te beschouwen als voedsel. En daarna, op de achtergrond, als men aan iemands vlees deel heeft, heeft men deel aan iemands wezen en leven. En daar gaat het om. Maar ja, dat is ook met voedsel. Als je van iemand zijn brood gegeten hebt, heb je deel aan die iemand. Volgens de Bijbel. Volgens 1 Korinther 10 in elk geval. Zie? Maar het punt is dat we niet meteen zouden lezen dat de Heer hier zegt, ik zal sterven voor de wereld of zo. Want dat staat er op geen manier. Ik kan het er niet in vinden. Ik heb er geen probleem mee als het er zou staan. Want ik geloof dat de Heer gestorven is voor de wereld. Maar niet voor het leven der wereld. Voor de zonde der wereld. Maar dat staat er niet. Er staat, ik zal het geven zoals hij brood zou uitdelen, en daarmee leven zou geven, zou hij het geven voor het leven der wereld. De gedachte is gewoon, hij reikt dat brood, namelijk dat vlees, uit. Opdat degene die het aanpakt daardoor leven zou hebben. Het is voor iedereen. Moeilijker is het niet, hoor. Ik weet dat het nou moeilijk lijkt, maar het lijkt moeilijk omdat ik nou in dit geval vooroordelen eerst moet wegredeneren, om zo te zeggen. Maar als die er niet zouden zijn, en we lezen deze uitspraak, is er niks moeilijks aan. Ik ben dat brood, daarna, en dat is leven, en het brood dat ik geven zal, nog steeds leven, want dat zou hij geven, is mijn vlees, dat is dus ook leven. En alle drie is woord, want de Heer noemen we het woord, brood noemen we het woord, en het vlees ook, is ook woord, blijde boodschap, dat woord is het. Het welke ik geven zal ten behoeve van, dat wil zeggen voor het leven der wereld, opdat de wereld daardoor levend zou ontvangen. En moeilijker is het niet. En dan de vraag, ja, hoe doet hij dat? Dan zegt de Heer, voorwaar zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees des zoons des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Dat betekent nog gewoon, men zou dat leven wat hij beschikbaar stelt aanvaarden. En dus tot zich nemen. En het woord eten is ontleend aan het beeld van het brood, uiteraard. Hè? Want eten betekent veel meer dan alleen maar iets in je mond steken, kauwen en doorslikken. Wij lezen dikwijls veel te oppervlakkig. Ik zal het u nog sterker vertellen. Eten, in de grond van de zaak, is eigenlijk de uitbeelding van leven, het leven, praktisch leven, zelf. Eten is wat we ons leven lang doen. Eten is namelijk dingen tot ons nemen. En op het moment dat we dat niet doen, ja, dan zijn we dood. In de praktijk althans. Heb je dat? Zal ik het nog fundamenteler uitleggen? Het wordt wel wat later de avond dan. Maar zal ik het nog fundamenteler uitleggen? Als je het Hebreeuwse woord ontleedt, dan komt het erop neer dat de term eigenlijk eten betekent eigenlijk alles verbinden met de één. Het is de verbinding van alles met één. En het is op verschillende niveaus toe te passen. Maar neem het op laag niveau. Ik of u bent die één. En dat alles, dat is de wereld om ons heen. En we maken die wereld ons eigen. Althans, dingen eruit. En andere dingen nemen we in ons op. Of eten we, nemen we op. Maar daarna laten we het weer los. U weet wel, langs de bekende weg heet zoiets, hè? Ja, maar dat is eten, dat is wat we in het leven doen. We nemen van alles in ons op, informatie tot ons, wat dan ook, maar we beleven van alles, sommige dingen vergeten, we doen weer weg, zeggen was niks, enzovoort. En andere dingen worden ons eigen, worden deel van ons wezen, enzovoort. Dat is wat eten is. Daarom wordt heel de nieuwe schepping en het nieuwe verbond, enzovoort, voorgesteld als een maaltijd. En de prediking van het evangelie wordt voorgesteld als de uitnodiging om te komen tot de maaltijd. Ja, dat zijn een paar grote stappen, maar daar ga ik vanavond niet meer op in. Maar inderdaad komt het voort uit de gedachte dat ook het leven wat wij hebben ontvangen, het leven wat we in Christus hebben, inderdaad ook wordt uitgedrukt door de maaltijd, ook specifiek toegepast op de gemeente uiteraard. Hè? Hij is ons leven, daarom hebben we die tekenen ontvangen van brood en wijn. Het drukt onze gemeenschap aan hem of met hem uit enzovoorts. Maar heel ons leven zou zo zijn, schrijft de apostel aan de Korintiërs. Die zegt, het is wel aardig als je het avondmaal viert, maar als het in je praktijk fijn leven niks betekent, als je in de praktijk niet van hem eet en drinkt, en met hem verbonden bent en hem dient, dan eet en drink je onwaardig, staat er. Nou goed, meer zeg ik er nou maar. Niveau. Ik kom er nog een keer op terug, broeder, op die uitspraak. Ja.
Waarom? Dat is eigenlijk dan het woord. Het woord is Christus.
Ja. En of het dan vlees heet of brood, dat maakt niet uit. Maar vlees is bovendien synoniem met woord of blijde boodschap. En hij is het woord. En hij is brood dus. En hij is dus vlees. En vlees is ook te beschouwen als voedsel. Maakt niks uit. En dan heet het zijn vlees. Zijn leven. Zijn woord. En eventueel, in een variant, zijn lichaam. En dat is een specifieke gemeentelijke toepassing natuurlijk. Maar over dood gaat het hier in geen geval. Dus die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Want mijn vlees is ware spijs. En mijn bloed is ware drank. Dat wil zeggen, dan zal men niet meer sterven. Dus eeuwig leven wat men ontvangt. En die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Dat wil zeggen, die heeft deel aan mij. Dan zijn we één plant met hem. Dat wil zeggen, één levend organisme. En in de gemeentelijke toepassing, dan zijn wij inderdaad zijn lichaam. En heet het weer van zijn vlees en van zijn benen. En de toelichting volgt dan nog in vers 57. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft. En ik leef. Door de Vader, alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. En over dood gaat het ook hier niet. Het gaat juist om levende gemeenschap met de levende Christus. En daarna ben ik terug, ga ik even terug naar 1 Johannes 1. Van de beginnen is, hetgeen wij gehoord hebben van de beginnen, is het woord des levens, enzovoorts. En dat verkondigen wij u, dat is vlees, weet u nog, blijde boodschap verkondigen, bazaar, vlees. Dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en opdat deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Nou, dat is precies wat we hier ook vinden. En als we gewoon de gedachtegang volgen, dus er niks moeilijk staan. Als we bovendien beseffen dat het allemaal commentaar is op de wonderbare spijziging, dan wordt hier dus uitsluitend, maar tegelijkertijd uitgebreid gesproken over de Heer Jezus als de bron van eeuwig leven. Als er leven is, dan alleen bij hem. En dat is zijn bediening, want hij is gekomen niet om de wereld te oordelen, maar opdat hij de wereld het leven zou geven. Dat is het idee. Overigens, maar dan grijp ik even vooruit. Hier staat dan, het brood dat ik geven zal is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. Later lezen wij dat hij zijn leven stelt voor de schapen. En dan heb je precies hetzelfde verhaal. Hij leeft om de schapen te verzorgen en te behouden, enzovoorts. En hij vliegt niet, hij sterft niet, integendeel. Dat ging daaraan vooraf. Maar in tegendeel, hij werd herder der schapen nadat hij door de deur ging. En dat leven wat hij daarna heeft in zijn opstanding, dat leven wijdt hij aan, dan wel stelt hij voor de schapen. Zullen we de Heer danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij van uw leven ontvangen. Dat leven wat u gegeven hebt aan de zonen, wat u in hem beschikbaar hebt gesteld. We danken u dat we door uw genade verbonden zijn geworden met de levende Christus en daardoor één plant met hem zijn geworden in de gelijkmaking zijns doods, zodat wij inderdaad voor de zonde, voor de wereld en de wet gestorven zijn, maar anderzijds dat we ook één met hem zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. We danken u dat wij ook door die deur mochten gaan, dat we eeuwig leven hebben ontvangen in hem die dat leven is. Wij danken u dan voor deze genadegift Gods. En we danken u voor de levende gemeenschap die wij ook mogen beleven. We mogen beseffen dat uw Zoon degene is, niet alleen in wie wij ooit het leven hebben ontvangen, maar dat hij degene is die ons leven is, op actieve wijze. Dat u uw werk doet in ons, van dag tot dag, om ons voor te bereiden op onze toekomst en de openbaring van heerlijkheid. We danken u dat we in alle dagen van ons leven ons vertrouwen mogen stellen op u en uw beloften. En bijzonder op hem die gelijk als wij verzocht is geweest en die behoorlijk kan medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden die ons te hulp kan komen zoals wij dat nodig hebben. Wij danken u dan dat we uit die genade mogen leven in de wetenschap dat u alle dingen zou doen medewerken ten goede voor degenen die u lief hebben. We danken u voor de zekerheid die we hieruit mogen putten. Niet alleen een zekerheid gebaseerd op deze historische feiten, maar in het bijzonder een zekerheid gebaseerd op die levende heiland, die levende hoge priester die u ons gegeven hebt. Wij danken u dan dat we als leden van het lichaam van Christus door het leven mogen gaan en u mogen dienen onder het nieuwe verband. En ons vertrouwen dagelijks mogen stellen op u, die ons beloofd hebt dat goede werk dat u in ons begonnen hebt niet ook te zullen voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Wees u daarom ons nabij, Vader, op grond van uw woord en om Christus wil, met uw kracht en genade. Amen.